Amsterdam FM presenteert Paperback Radio. Paperback
Writers. Dit is Paperback Radio, het enige boekenprogramma in Nederland. Van 1 uur met 1 boek en 1 auteur. Presentatie Frans van der Beek.
Daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Paperback Radio. Welkom iedereen. En we gaan het vandaag hebben over het boek Vossenjacht van Rashida Kooijman. Rashida schrijf je overigens met een E, hè? Rashida.
Ja, maar je zegt Rashida.
Goed. Ja. Oké, Rashida, welkom bij Paperback Radio.
Dankjewel.
En meteen maar even de complimenten voor je prachtige boek Vossenjacht.
Dankjewel.
Want ik heb het met... verslonden is een beetje overdreven, maar ik heb het met zeer veel plezier gelezen. En het is ook echt een page-turner. Later dacht ik, het is een prachtig verhaal. Maar als je het hele verhaal comprimeert tot een A4'tje, heb je het ook. En als je dan in staat bent om de aandacht van de lezer 239 pagina's vast te houden, dan ben je een goede schrijfster.
Dankjewel, dat hoor ik graag.
Dat neem ik aan.
En ik hoor het al van meerdere mensen, dus je bent niet de enige.
Nee, het boek is al een tijdje verschenen.
Ja, nu is bijna 7 weken.
Bijna 7 weken. En er is inmiddels al een tweede druk.
Na een paar weken was er al een tweede druk.
Nou, dat is een opsteker. En zeker voor een debuut.
Absoluut. Ja, het is ongekend.
Want debutanten hebben het over het algemeen erg moeilijk.
Zeker. Ja, zeker in deze tijd. Want ik was met velen, ook met vele grote namen. Want heel veel schrijvers hadden hun boekverschijning uitgesteld door
corona. Ja.
Ja, dus het was in september behoorlijk druk. In mijn openingsweek lag ik tussen Koch en Grunberg. En
zo,
in sommige boekhandels heb ik toch de top 10 weten te bereiken.
Nou, dat klopt. Want ik kwam laatst in bij de Linnaeus boekhandel hier in, op de Middenweg.
Op de Middenweg, ja.
En daar ligt het pontificaal op tafel.
Ja, ja.
Nou, allemaal goed nieuws in ieder geval.
Heel goed nieuws, zeker.
En hoe komt dat allemaal? Dat komt natuurlijk door het verhaal. Maar opmerkelijk is, jij dateert uit, staat in je boek, 1975.
Ja.
Het is je eerste boek.
Ik ben een laatbloeier.
Ja, kan je stellen.
Ja. Ja, ik heb eerst heel veel andere dingen gedaan. Ik heb gewerkt als journalist en als copywriter. En de wens om een boek te schrijven was er wel al veel eerder. Maar de noodzaak en lef ontbraken nog. En dus ik heb het heel lang uitgesteld. Om de droom vast te kunnen houden. Want op het moment dat je je droom gaat proberen te realiseren en het lukt niet, dan had ik de droom moeten loslaten. En
door word je depressief?
Nou, kun je depressief worden, ja precies. En door die droom maar uit te stellen, kon ik hem blijven dromen.
Ja, ja, ja.
Dus het was noodzakelijk uitstelgedrag.
Maar nu is de droom uitgekomen.
Ja, de droom is uitgekomen, ja. Ik kan het ook echt niet anders omschrijven. Ik verkeer ook al 7 weken nu op een roze wolk.
Zo.
Ik ben zo blij. En vooral blij omdat het nu... Ik krijg het nu ook allemaal terug. Dat hele schrijfproces heb ik eigenlijk alleen gedaan.
Ja.
Toen de eerste versie van mijn manuscript af was, heb ik een manuscriptbeoordelaar in de arm genomen, Janneke Jongman. Maar daarvoor heb ik alles alleen gedaan. En op het moment dat ik ben gaan delen en na het verschijnen ben ik gaan delen met de lezers. En ik begin nu natuurlijk ook allemaal reacties terug te krijgen. Ja, en dat is het is een cadeau om dat ook daadwerkelijk terug te krijgen. Het is nu niet meer alleen mijn blijdschap. Het is collectieve blijdschap geworden. Want ook mijn vrienden, familieleden, iedereen is blij.
En de schare lezers.
Precies.
Want de luisteraars die willen nu graag weten waar het boek over gaat. Want... Allemaal heel interessant wat je vertelt, maar het gaat over het boek.
Het gaat helemaal niet over mij, het gaat over het boek.
We gaan het ook over jou hebben natuurlijk. Maar daar komen we zo meteen op terug. Nee, en om het mijzelf even makkelijk te maken, lees ik even een stukje uit de flaptekst. Want daar wordt het min of meer gecomprimeerd weergegeven. Let op, de Amsterdamse Nadja, maar je spreekt uit Nadja.
Nadja.
Nadja Smits is alleen door haar moeder opgevoed. Haar Marokkaanse vader heeft ze nooit ontmoet. Als kind vertelde ze iedereen dat ze half Spaans was. Liever liegen dan worden aangezien voor een Marokkaan. Nadja is gaan geloven dat ze door die afwezige vader ook daadwerkelijk half is. Maar dat nare gevoel weet ze goed te verstoppen achter haar vrije, losbandige levensstijl. Onder aansporing van Rijn, met wie ze een huis en vaak ook het bed deelt, begint ze aan een zoektocht naar haar verleden. En als ze haar vader vindt en vervolgens met Rijn naar Marokko vertrekt, komt Nadja's leven op zijn kop te staan. Nou, intrigerend.
Ja, toch?
Niet waar? Maar jij bent... Kijk, nu gaan we nu komt er een combinatie tussen de hoofdpersoon van het boek en jij als schrijfster. Want wat mij is opgevallen, dat er toch wel wat parallellen zijn.
Er zijn zeker wat parallellen, absoluut. Het is ook een roman met autobiografische elementen.
Juist.
En gedurende het schrijfproces is het steeds onduidelijker geworden welk deel nou mijn verhaal is en welk deel haar verhaal is. Het is heel, ik zou willen zeggen, bijna organisch in elkaar overgelopen. En op grote lijnen is heel duidelijk aan te geven, dit is mijn verhaal, dit is haar verhaal. Maar in de details is het een brei geworden. Ik moet ook echt nadenken, als mensen me vragen stellen over het boek, moet ik echt goed nadenken, van, was dat nou waar gebeurd of was dat nou niet waar gebeurd? Klopt dit nou of klopt het nou niet? Het is niet meer zo duidelijk.
Wat zijn de parallellen?
De parallellen, dat ik ook van half Marokkaanse komaf ben, net als mijn hoofdpersoon. Dat ik tot mijn 19e daarover heb gelogen. Dat ik heb gezegd dat ik half Spaans was. Ik zag mijn vader ook pas op mijn 25e voor het eerst. En ik heb er ook lang over gedaan om mijn weg te vinden in het leven. Om mijn eigen pad te vinden. Dat zijn de parallellen.
Oh, niet meer?
Ja, dan... Ja,
nou ja, nee, kijk.
Ja, nou ja, ik ben ook naar Marokko geweest. Denk ik met nu, laat ik even doorgaan inderdaad. Ja. Ik ben ook naar Marokko geweest om familie te bezoeken. Ik heb ook een soort Rijn gevonden op een bepaald moment in mijn leven die voor rust heeft gezorgd.
Is die er nog steeds?
Ja, die is er nog steeds. Okay. Gelukkig wel. Dan zou ik hier niet zo rustig zitten. En nu begint hij toch een beetje op te houden.
Ja, 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 ja. Ja. Nou, ik vraag het meteen maar de handvraag. Was je ook zo'n wilde meid als Nadja?
Nou, ik heb niet stilgezeten toen ik jong was. Maar het is wel een uitvergroting. Dus ik heb dat wat ik kon gebruiken, heb ik gebruikt. En dat heb ik romanwaardig gemaakt. Heel veel is in de kern misschien dan wel waar gebeurd. Maar er moest wel een vertaalslag worden gemaakt bij het schrijven om het roman waardig te maken.
Dat begrijp ik.
Want in sommige gevallen is de waarheid zo gortig dat als je alleen maar de waarheid opschrijft, dat niemand het gelooft. En er is ook die andere kant, dat de waarheid net te saai is en dat je er wel iets mee moet doen.
Een snufje zout.
Precies.
Nou, peper.
En soms een hele schep sambal.
Oh, oké. Ja. Nou, dat is je geluk. Dat is je geluk. Want ik heb mensen gesproken die fysiek opgewonden werden van.
Nou, dat
van
hoor ik graag. Dan heb ik het goed geschreven.
Zeker, zeker, zeker. Vossenjacht. Van waar die titel? Vossenjacht.
Die titel slaat eigenlijk op drie dingen. Eén is het feit dat de vos, zoals veel dieren natuurlijk, zowel prooi als jager is. Maar de vos wordt eigenlijk altijd afgebeeld als jager. Maar hij is natuurlijk ook een prooi. Hè? In de vossenjacht is hij een prooi. En dan is hij nergens als die honden achter hem aankomen. En mijn hoofdpersoon, Nadja, is eigenlijk zowel prooi als jager. Want de waarheid jaagt op haar. En zij jaagt ook op de waarheid over haar vader. Dus daar wordt een beetje mee gespeeld. Tweede manier waarop vossenjacht wordt gedragen is het feit dat hoofdpersoon Rijn voluit Reinhard heet Reinhard Vos. Dat grapje zit erin. En een derde element is dat Rijn en Nadja samen een spelletje spelen getiteld Vossenjacht. Maar daar ga ik niet te veel over klappen. Nee. Want daar moeten mensen vooral over lezen.
Helemaal met je eens. Maar die Nadja en Rijn wonen samen in een huis.
Ja, zijn huisgenoten.
Het fascinerende van het boek is de liefde die wordt ontkend.
Ja,
als ik het zo mag uitdrukken.
Nou, dat klopt, ja.
Eigenlijk zijn ze dol op elkaar, alleen willen dat van elkaar niet weten.
Nee, ze willen vooral dat het allemaal heel vrijblijvend blijft.
Ja.
Vooral zij wil dat en hij laat haar daarin. En het is de vraag of hij het echt helemaal oké vindt. Of dat hij erin meegaat, omdat zij het nu eenmaal zo graag wil. Pas op het einde. Nu moet ik oppassen dat ik niet te veel...
Niet spoilen.
Ja, niet spoilen. Het blijft heel lang onduidelijk.
Nou ja, daarvoor is het ook een boek natuurlijk.
Precies, daarvoor is het ook een boek. Maar er worden de hele tijd kleine speldenprikjes. Er hangt de hele tijd iets in de lucht tussen die twee.
Nou, waar jij uitermate in bent geslaagd, is sympathie op te wekken voor die twee hoofdpersonen. Ik als mannelijke lezer op leeftijd, moet ik erbij zeggen, werd zelfs al een beetje verliefd op Nadja.
Nou, dat hoor ik ook graag. Ik ben ook tijdens het schrijven verliefd op haar geworden. Dit is ook wat ik hoopte, dat je haar zo ontwapenend vindt, inderdaad verliefd op haar wordt. En je haar een beetje in je hart sluit.
Ja.
Omdat ze... Het is toch gewoon een zoekend meisje... dat eigenlijk...
Kwetsbaar ook.
Heel kwetsbaar, ja. En die vaderliefde wil voelen. Dus überhaupt liefde wil voelen... maar in het bijzonder die vaderliefde. En daar op andere manieren naar op zoek gaat. Dus het feit dat een lezer dan... dat soort gevoelens over haar heeft, dat het boek dat oproept, ja, dan heb je als het ware ook dat wat ik wilde met die hoofdpersoon begrepen. Want ik kan me ook voorstellen dat mensen het lezen en denken, jeetje, doe niet zo moeilijk, wat een aanstelster.
Is dat zo?
Het zou kunnen.
Hmm.
Ik heb het nog niet gehoord.
Nou, dan is het ook niet zo.
Nee, dat is waar. Ja. Nou, dan is het ook niet zo.
Nee. Zijn we het daar weer over eens?
Ja.
En Rijn, ook eigenlijk een hele aardige jongen. Een
hele aardige jongen die uit een heel emotioneel, stabiel, fijn nest komt. En dus niet worstelt met al die dingen waar zij mee worstelt. Hij hoeft niet op zoek te gaan naar zelfacceptatie, want hij heeft geleerd van huis uit.
Ja. Hij komt uit een goede familie.
Hij komt uit een goede, een normale goede familie. Ja. Ja.
Ook wel gesteld redelijk.
Redelijk, ja, zo zou je het kunnen. Ja, wel, ja, trouwens wel. Ja. Dus het is dat element zit er eigenlijk ook in. Hè? De liefde tussen een arm meisje uit een arbeiderswijk en nou ja, toch die prins.
Heb jij het boek al naar Paul Verhoeven gestuurd?
Nee. Nee, maar ik zit te wachten tot hij belt.
Nou, ik geloof dat hij alweer na die nonnenfilm alweer een nieuw project
weer
heeft.
Weer een nieuwe, ja.
Na zo'n 83, dus we moeten wel opschieten. Maar het leek mij heel geschikt.
Ja, het is heel geschikt voor film.
Voor film.
Ja.
En dan zeker voor Paul Verhoeven, omdat die gek is op seks.
Ja, dat klopt. Ja. Maar ik tegelijkertijd, en Paul mag absoluut bellen hoor, begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan me ook best wel voorstellen dat het vraagt om een vrouwelijke regisseur.
Hoezo?
Nou, omdat het zo vanuit... het is alleen maar Nadja's beleving. En ik zou ook wel willen dat op het moment dat het een film wordt... dat die hele sterke vrouwelijke beleving... en die dat wat het verhaal maakt tot wat het is, dat ook... Of nee, ik zeg het verkeerd. En dat die vrouwelijke kracht... Want ik vind dat er heel veel vrouwelijke kracht uitgaat van mijn hoofdpersoon. Dat die ook overkomt in een film.
Hmm.
En ik ben geneigd om te denken dat een vrouwelijke regisseur daar iets anders van zou maken dan een mannelijke regisseur. En ik zou het zonde vinden als dat niet overeind zou blijven.
Nee, dat begrijp ik. Dat begrijp ik.
Je kan er ook iets heel plats van maken. Dat is wat ik wil zeggen.
Ja.
En ik zou het heel jammer vinden.
Dan wordt het porno.
Dan wordt het inderdaad bijna porno, ja.
Dat is al genoeg.
Ja.
Lijkt mij.
Nou ja, is het porno of is het
nee,
hele...
Nee, dit is geen porno.
Dit is hele
porno.
Liefdevolle...
Nee, dit is heel liefdevol. Nee, oh, wacht even. Geen misverstand daarover. Nee, maar we zeiden ook, dan zou het kunnen worden.
Oh ja.
Zou het kunnen worden. Als het plat wordt.
Als het plat wordt,
ja. Luisteraars die denken, wie was dat ook weer? Met wie Frans van der Beek nu zit te praten? En hoe heette dat boek? Nou, we praten met Rachida Kooijman over haar boek Vossenjacht. Een een succes in de boekhandel.
Ja.
En dat is in de periode waarin er een tsunami aan boeken is verschenen, een bijzondere prestatie. En zoals we al hebben vastgesteld, gaat het over twee jonge mensen en hun... Nou, het is eigenlijk geen worsteling, hè? Met de liefde,
met de liefde niet. Nee, ze worstelt meer met alle andere aspecten van haar leven. Met haar vader en haar carrière. Het pad dat ze daar en haar studie en het bewandelen van dat pad. Maar tussen haar en Rijn gaat het eigenlijk heel smooth, zou ik willen zeggen.
Ja.
Ze houden elkaar weer op afstand, maar ook weer niet.
Nee.
Het is een heel subtiel
spel.
Liefdespel, ja.
Ja, leuk. Die vader van Nadja, die komt er niet zo best af. Het is in feite een beetje een stereotype figuur voor als Marokkaanse vader.
Ja,
denk ik.
Absoluut.
Ik wil niet zeggen dat ze allemaal zo zijn. Maar...
Nee, maar dat kun je wel stellen hoor. En misschien ook wel voor die generatie, hè? Niet per se een Marokkaanse vader. Maar laten we het even bij het Marokkaanse deel houden. Hij werkt niet echt mee. Hij omarmt haar op zijn manier liefdevol. Maar hij zit ook vol met zijn eigen condities over wat hij vindt dat zij zou moeten doen met haar leven. En het feit dat zij 25 is en nog niet getrouwd is, geen kinderen heeft, nog geen vaste baan heeft, eigenlijk ook nog geen verkering heeft. Ja, daar vindt hij wat van, want dat hoort allemaal niet.
Nee, in de cultuur.
In de cultuur, ja. Ja, en dat dringt hij haar ook een beetje op. En zij gaat daarvan juist met de hakken in het zand. Want ja, hallo, je bent weliswaar mijn vader, maar je was er 25 jaar niet. Dan hoef je ook niet nu te beginnen met te vertellen wat ik moet doen en met te betuttelen. En dat wringt. En dat begint een beetje te knetteren tussen die twee.
Ja, dus van een liefdevolle verhouding tussen vader en dochter is eigenlijk geen sprake.
Nee, het is geen spoorloos droomverhaal. Nee. Waarbij mensen elkaar huilend in de armen vallen en daarna een liefdevolle relatie ontwikkelen.
Nee, nee,
het is allemaal wat turbulenter.
Wat je ook heel aardig beschrijft is het moment waarop zij in het gezin van de vader terechtkomt. Bij al die,
zussen.
Al die zussen die ook een beetje apathisch zijn eigenlijk.
Eigenlijk wel. Ja, die zich ook niet zo goed raad weten met de situatie. Omdat ik laat een beetje in het midden wat precies de voorgeschiedenis is en wat zij allemaal weten. Dus het zit allemaal heel ongemakkelijk in elkaar. Omdat die zussen wel weten van haar bestaan. Maar niemand weet het hele verhaal. En er wordt natuurlijk nergens over gesproken. Er mogen eigenlijk geen vragen worden gesteld. Want dat is nou eenmaal niet gebruikelijk. Dus het ongemak kan ook niet weg worden genomen.
Nee, duidelijk.
Ja. Omdat er nergens over gepraat mag worden.
Nee, dat is duidelijk. Even genoeg over Nadja en Rijn. Want die parallellen betreffen ook het feit dat jouw vader is vertrokken. Alleen de vader van Nadja is meteen na de geboorte geloof ik al weggegaan.
Hij is,
ging even een pak sigaretten halen, kwam nooit meer terug.
Ja,
zoiets.
Ja, zoiets. Inderdaad.
En jouw vader...
Mijn vader, die is. Mijn moeder is bij mijn vader. Mijn ouders zijn getrouwd geweest. Mm-hmm. Anderhalf jaar, geloof ik. En toen is mijn moeder bij mijn vader weggegaan. En toen is er nooit een bezoekregeling tot stand gekomen. Daar zit natuurlijk een heel verhaal achter. En mijn vader heeft gelaten om te proberen daar verandering in te brengen.
En nu? Hoe is de situatie?
Nou, de deur staat open. Dus als hij me belt, is hij welkom. En ik denk dat als ik hem bel, dan ben ik ook welkom. Maar er is heel weinig contact. Omdat we klaarblijkelijk allebei die behoefte niet hebben. Want het is ons nooit gelukt om die 25 jaar afwezigheid op een andere manier... om een andere invulling te geven aan de relatie. Waar de schoen wrong en nog steeds wringt, is dat hij uitgaat van het principe... Ja, je bent nou eenmaal mijn dochter, dus we zijn familie van elkaar. En ik zit een beetje aan de andere kant van het spectrum. Ja, op papier ben je mijn vader, maar we zijn volslagen vreemden voor elkaar. En op het moment dat we niet proberen om toenadering te zoeken en om elkaar beter te leren begrijpen, ja, dan blijf je dus een vreemde.
Hm. Heb je dat ooit gemist? Een echte vader?
Ja. Niet toen ik jong was, want toen beweerde ik natuurlijk heel stoer en hard dat als je niet weet wat je mist, dat je het dan ook niet mist. En pas later ben ik gaan inzien dat er natuurlijk wel een groot verdriet achter zit, omdat het nou eenmaal wel een groot gemis is. Want ik zie om me heen al die gezinnen waar wel een vader en een moeder aanwezig zijn. En ik kom uit een situatie waarin er dus altijd maar eentje was. Hm. Namelijk alleen die moeder. Hm. Dus ja, het is wel een kras.
En heeft je dat ook gemotiveerd bij het schrijven van dit boek?
Ja, want daardoor wist ik... Ik ben natuurlijk niet alleen. Er zijn veel meer meisjes in mijn situatie. Ik had dit boek graag willen lezen op jongere leeftijd. Dus ik schrijf het in de hoop al die andere meisjes die met dat gevoel rondlopen, het troost te kunnen bieden. Want je bent niet alleen en je bent niet gek. Je bent geen aansteller als je vindt dat je een vader hebt gemist.
Hmm. Nee, dat begrijp ik. Ja. Nou, voor zover ik het kan begrijpen.
Voor zover je het kan begrijpen.
Voor zover ik mijn inlevingsgevoel ga. goed. Dus daar... maar je moeder, die leeft nog?
Ja, die leeft nog. Ja.
Wat vond zij van het boek?
Mijn moeder die is visueel gehandicapt, dus die heeft het nog niet gelezen.
Maar heb je het voorgelezen?
Nee, ook niet.
Ze kent het hele boek niet?
Ja, ze kent het boek wel, maar ze heeft het boek nog niet gelezen.
Oké. Ah, jammer, want ik had willen
maar
weten...
Maar er komt een audioboek.
Oké, en dat gaat ze uiteraard beluisteren.
Dat kan dan beluisterd worden, ja.
Ja. Is je moeder ooit hertrouwd?
Nee, die is altijd alleen gebleven. Dus er is ook echt nooit een
vervanger geweest?
Nee. Dus ik ben echt compleet zonder vaderfiguur opgevoed.
Heeft dat consequenties gehad? Voor jezelf? Dat je iets gemist hebt? Of niet?
Ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. Wat ik ook in het boek heel duidelijk omschrijf. En dat is wat ik heb gemist. Op het moment dat je twee ouders hebt, krijg je eigenlijk twee bakken liefde van beide kanten. En op het moment dat er maar één ouder is, krijg je daadwerkelijk de helft aan liefde.
Althans, zo zou het moeten zijn.
Ja, zo zou het moeten zijn. En het is niet gezegd dat als die tweede ouder er niet is, want mensen verongelukken ook, of het zijn natuurlijk meerdere redenen, dat je niet goed terechtkomt. Maar ik kan alleen maar voor mezelf spreken. Maar ik had toch ook wel graag die mannelijke invloed gehad.
Wat had dat voor je betekend?
Ik denk dat ik mannen wat beter had begrepen.
Oké.
Denk ik.
Zou kunnen.
En,
dat heeft in het verleden wel tot misverstanden geleid.
Ja, dat heeft wel. Ik heb van mannen een soort mythische figuren gemaakt. Waarvan ik dacht dat ze het antwoord zouden zijn op alles. Maar ja, dat zijn ze natuurlijk niet.
Nee, had ik jou kunnen vertellen.
Nou ja, hè, was jij mijn vader dan maar geweest.
Had gekund trouwens. Overigens, ik kijk even naar Thomas Groenewold, de technicus van dienst vandaag. We zijn ook zeer erkentelijk dat hij de knoppen op zijn vakkundige manier bedient. Want je hebt twee muziekjes uitgekozen. Is het al tijd voor een muziekje, Thomas? Ja, oké. Nou, dan gaan we beginnen met de eerste. Ik kondig hem aan. En dan ga jij vertellen waarom je deze hebt gekozen. Het is Wende. Snijders hoeft er niet meer bij tegenwoordig. Dat is beroemd genoeg. En het nummer heet Wat is mijn plan? Pourquoi?
Omdat het nummer, je moet zo ook maar luisteren naar het nummer. Het is de ideale filmtrack voor de film Vossenjacht. Dat nummer, het grappige, ik kende de CD wel al, maar het nummer was me nog nooit opgevallen. Want ik ben een groot liefhebber van Wende. En een paar weken geleden, toen kwam het ineens voorbij. En toen luisterde ik naar de tekst. En toen was het alsof mijn hoofdpersoon dat nummer aan het zingen was. Niet qua stem, maar alles wat Wende zingt in het nummer, dat is waar Nadja mee speelt. En de heftigheid van de muziek, het is een heel opzwepend nummer, maakte dat ik zat te luisteren en ineens zag ik ik zag de film voor me.
En nu ga je delen met de luisteraars. Dit is het verzoeknummer van Rashida Kooijman. Wendersnijders en Wat is mijn plan?
Wat is mijn plan vandaag? In dit niemandsland voelt alles vreemd. Wat moet ik doen? Waar moet ik heen? Dagen dwaal ik door de stad. Geen heilig doel, geen helder pad. Ik loop langs grachten, hoeren, alcoholisten. Anne Frank en haar toeristen. Rode lichten, Westertoren. En de hoek van de straat waar ik mijn liefde verloor. Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Hoe moet ik leven? Waar gaat het heen? Alles draait, alles gaat zoals het gaat. Wat gaat? Raast iedereen, wat gaan we doen? Waar gaan we heen? Dagen dwaal ik door mijn hoofd, geen fantasie, geen diep geloof. Ik loop langs vragen, hoop, herinneringen. Laten gaan, opnieuw bezinnen. Vergezichten, open wonden. En op zoek daarnaar waar ooit de liefde begon. Alles draait, alles gaat zoals het gaat.
Wordt veel gezegd, een imponerend nummer van Wende. Wat is mijn plan? In deze uitzending van Paperweek Radio praten wij met Rashida Kooijman over haar boek Vossenjacht. Je hebt er al heel veel over verteld, maar we hebben gelukkig nog even tijd om wat dieper erop in te gaan. We gaan ook een stukje voorlezen. Jij gaat straks een stukje voorlezen.
Ja.
En ik heb een fragment uitgekozen. Misschien kan ik daar maar mee beginnen.
Nou,
hebben we dat maar
ben
gehad?
Heel benieuwd.
Nou, het is pagina 86. Wat, weet je al wat er op de
nee.
pagina 86? Nee, ik begin op 87, want 86 is nog te heftig.
Oh. Dan zei, weet ik nog steeds niet waar je bent.
Nou, het gaat over Nadja en haar vriend, Rijn. Daar komt nog een derde bij, Eine Dritte in Bunde. Dat is Fretje. En met z'n drieën duiken ze het nest in. Als ik maar even heel kort door de bocht mag schetsen. Enfin, die scène wordt hier indringend
uit de doeken gedaan.
Heb ik al een blosje op de wangen? Maar goed, als het achter de rug is, dan krijgen we het volgende. Je was heerlijk, zegt Fredje. Dat was dus de vriend van Rijn, die het ook met Natja heeft gedaan. Je was heerlijk, zegt Fredje, terwijl hij opstaat en een diepe buiging voor me maakt, met zijn handen in gebedshouding. Ik weet nu hoe het in de hemel moet zijn. Rijn streelt mijn wang en zegt niets. Voor hem is dit normaal. Fredje trekt zijn onderbroek aan en pakt een etui uit zijn jaszak. Draai er eentje. Vos, rook je mee? Nou, vooruit, een haal. Ik zit nog goed. Fredje draait in stilte zijn joint. Hij neemt er alle tijd voor en doet alsof hij een heilig ritueel aan het uitvoeren is. Na de eerste haal begint hij te vertellen over de hash die erin zit. Uit de privévoorraad van zijn buurman, die kweekt met een speciale techniek. Ik luister naar zijn diepe stem, naar zijn monoloog over hash en voel dat ik langzaam begin te doezelen. Slaapt ze? Hoor ik Fredje vragen. Rijn zegt niets, maar knikt waarschijnlijk bevestigend, aangezien Fredje verder gaat. Hoe lang is dit al bezig? Ik ben in één klap wakker, maar houd me stil. Rijn stopt met strelen en legt zijn hand lichtjes op mijn oor. Te lichtjes. Maandje of 4, 5? Exclusief? Het hoeft niet. Mag wel. En maak jij gebruik van die vrijheid? Waarom zou ik? Die ligt elke avond in mijn bed. Hij tilt mijn jas op en onthult me. Vossenjong, zegt Fredje vol ontzag. Het is net een schilderij. Ik zou het wel weten. Opsluiten en nooit meer laten gaan. Ik had het lukraak opengeslagen en ik kwam hier terug. Ik denk, dat is dan ook wel typerend voor het sfeertje van het boek.
Zeker, ja. Ja.
Heb je overigens, ik wil daar niet te veel nadruk op leggen, maar heb je ook kritiek gehad op het feit dat er nogal wat specifieke seks in zit?
Nee, nog niet. Ik heb één vriendin die gaf aan dat ze het heel rauw vond en dat ze er enigszins moeite mee had om het te lezen en het los te zien van mij. En verder heb ik geen kritiek gehad. Nee, nog niet.
Nee, want je wordt erop aangekeken natuurlijk.
Ja, maar ook heel weinig hoor. Uiteindelijk, het is wel grappig, durf heel veel mensen er toch niet over te, geen vragen over te stellen.
Nee. Nou, ik wel.
Dan ben je een van de weinigen.
Nou ja.
Ja, mensen vinden het toch te ongemakkelijk.
Is het zo? Nog steeds? In deze tijd?
Klaarblijkelijk. Ja, klaarblijkelijk. Ja, misschien niet om het te lezen, maar om er dan vervolgens met mij over te praten. Ja. Ja, dat is dan toch te eng.
Ja,
want het is heel vaak geen onderwerp van gesprek.
Nee, dat is duidelijk.
Dus volgens mij is het boek ook nog niet zoals sommige boeken dan bekend staan om de hoeveelheid seks en expliciteit
van.
Precies, Jan Wolkers of Kluun of Manu Bouzamour of Stella Bergsma. Ronald Giphart is natuurlijk een heel rijtje. Maar op een of andere rare manier lijkt het wel alsof dat deel van mijn boek nog verborgen is gebleven. En dat zal nu wel, daar zal nu wel heel langzaam verandering in gaan komen. Dat mensen natuurlijk over gaan praten.
Ja.
Maar tot nu toe.
Ja, het is natuurlijk ook maar een onderdeel. Hè? We moeten het niet overdrijven.
Nee, precies. Het is maar een onderdeel. En het staat in dienst van het verhaal.
Klopt.
Het is niet, vind ik dan. Het is geen seks om de seks. Het is de seks is ook. Maakt ook duidelijk hoeveel liefde er tussen die twee is. En hoe vrij ze zich allebei voelen bij elkaar. En dat is ook. Dat zegt heel veel over hun relatie.
Dat is
wat eigenlijk geen relatie is, hè? Want het moet allemaal heel vrijblijvend blijven.
Ja.
Maar hoe zij elkaar vinden op dat vlak. Ja, dat is prachtig.
Het is ontroerend mooi.
Ja, nou,
vond ik.
Dank je wel.
Jij bent nu. Auteur, schrijfster.
Ja.
Je mag dat boekenbal, denk ik.
Als dat er is.
Als het weer is. Maar je schreef natuurlijk je hele leven al.
Ja, maar zolang de buitenwereld je niet bestempelt als schrijfster, ben je het niet. En ik heb
je bent wel schrijfster als je een boek geschreven hebt.
Nou ja, zou je zeggen. Maar ik was al een schrijfster zonder boek.
Precies.
Ik was een schrijfster zonder boek. Maar ik wist wel, dat is nu natuurlijk makkelijk praten, hè, achteraf nu het boek er is en er al een tweede druk is. Maar ik heb ergens altijd wel geweten dat die schrijfster in mij zat. En dat ik die daaruit moest zien te halen. Want de manier waarop ik naar de wereld kijk, de dingen die mij opvallen, de vragen die ik stel. Ik begon op mijn 40ste met schrijven en ik heb eigenlijk 40 jaar lang op een bepaalde manier naar de wereld gekeken en alles opgeslagen. En toen ik begon met schrijven, kwamen al die rare details, al die gekke observaties, kon ik kwijt in dat boek. Dus die aanloop heb ik nodig gehad. En kun je dan zeggen, nee, je bent nu pas een schrijfster omdat het boek er is? Nee, ik denk dat ik door mijn manier van kijken en denken, dat ik het altijd al ben geweest.
Achter dit boek staat, Rachida Kooijman volgde de hbo-opleiding tekstschrijven en werkte jarenlang als journalist, copywriter en bladenmaker. Dus je had natuurlijk al wel wat ervaring.
Ik had wel wat ervaring, ja. Maar dat is allemaal relatief. Dat zijn allemaal relatief korte schrijfsels. Mijn langste artikel was 4000 woorden voordat ik aan het boek begon. Nou, om mensen een idee te geven. Mijn boek is, ik geloof, 7500 woorden. Dus ik ging van mijn langste artikel 4000 woorden. 75.000.
Ja.
Dat wel heel... zei ik 100? Oh ja, 75.000 natuurlijk. Ja. Dus dat is een enorme grote stap in één keer. En die had ik ook niet. Dat was ook wel een enorme stap. Een enorme hindernis. En daar heb ik ook wel heel erg mee geworsteld. Want hoe langer dat, hoe groter dat document werd, dat tekstdocument, hoe meer ik moest worstelen met het houden van overzicht. En zorgen dat dat verhaal spannend genoeg blijft. En op welk moment geef ik het een weg en op welk moment geef ik het ander weg. En het is niet zo dat je het schrijven van een artikel kunt vergelijken met het schrijven van een boek. Dus het is ook echt, het is ook echt wel een hele klus geweest.
Hoe lang heb je daarover gedaan?
5 jaar.
5 jaar?
Ik ben er 5 jaar mee bezig geweest. En zit er in die 5 jaar een pauze van een jaar en een pauze van 1,5 jaar. Dus ik heb er niet 5 jaar elke dag aan gewerkt.
Dus 2,5 jaar in totaal.
Ja. En dan ook nog met mijn werk en mijn gezin ernaast. Dus ik werkte er ook niet 40 uur in de week aan.
Nee, dat begrijp ik. Nee, dat is niet doen. Maar hoe deed dat? S'morgens om 6 uur op?
Pas in de laatste fase. Ik heb het heel lang tussen de bedrijven doorgedaan. En vorig jaar mei ben ik echt inderdaad opstaan. Kinderen naar school, naar boven, naar zolder. En dan om 9 uur beginnen tot 2:30. Dan komen ze uit school. Dan ben ik 's middag bij ze. Of mijn man was bij ze. En dan zodra zij naar bed gingen, ging ik weer naar boven. Dan ging ik verder. En dat heb ik, ik denk een 1,5 jaar, echt heel consequent, keihard alleen maar daaraan werken. En dan af en toe, dan liep mijn gewone werken natuurlijk wel tussendoor. Ik ben freelancer, dus ik ben ook heel flexibel in wat ik aanneem en wat niet. En ik heb mijn gewone werk op een lager pitje gezet om ook echt al mijn tijd hier aan te besteden. Want nu moest het er ook maar van komen. Want ik liep dus al die jaren er zo mee te emmeren. En vorig jaar heb ik mezelf de benodigde schop onder mijn kont kunnen geven. Mm-hmm. En toen ben ik het gaan afmaken.
Waar schrijf je zoal voor als freelancer?
Een grote klus van mij is een supermarktmagazine. Of een koop supermarkten. Daar doe ik ook eindredactie voor. Doe ik eindredactie voor yoga magazine. Ik schrijf voor een interieur magazine. Maar goed, nogmaals, omdat ik dus zo hard en lang aan dat boek heb gewerkt, is het, mijn gewone werk heeft hele lange tijd op een wat lager pitje gestaan.
Je hebt heel wat publiciteit gehad.
Ja,
voor
het is het
onvoorstelbaar. Ik heb hier zo ook een interview uit het AD. Met dat kop, het liggen ging me wonder wel af. Dat ging natuurlijk over het feit dat jij...
logo over mijn afkomst.
Logo over je afkomst. Ja. Ook met prachtige foto's erbij. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Of moet ik dat op het konto van je uitgever?
Nee. Dat heeft te maken met dat ik dus al 25 jaar in de media werk en een aardig netwerk heb. En ik ben ook gewoon maar iedereen gaan mailen met de vraag, ik heb een boek geschreven en ik heb een mooi verhaal. Kunnen jullie daar iets mee? En ja, ik weet hoe het werkt op redacties. Ik weet dat redacties altijd op zoek zijn naar een goed verhaal.
Ja.
En zo is die mediacampagne
tot stand gekomen.
Ja. Ja, en mijn uitgever heeft natuurlijk benaderd, heeft gebruik gemaakt van haar contacten.
Uiteraard.
En zo is dat bij elkaar gekomen. En ik kan alleen maar zeggen dat vanuit mijn eigen onbevangenheid hebben mensen het opgepikt. Ik heb heel kwetsbaar eigenlijk gezegd, joh, dit is wat ik heb gemaakt, zou je er alsjeblieft aandacht aan willen besteden?
Ja.
Geen verborgen agenda of wat dan ook. Nee. En ja, de mensen gunnen het me klaarblijkelijk.
Nou ja, vooropgesteld dat het een goed boek is. Want ik ken voorbeelden van boeken die heel veel publiciteit hebben gehad. 2 pagina's in de Telegraaf, ook weer bij Mieke en Peter enzovoort. En er werd niks verkocht. Omdat het gewoon een slecht boek was. Dus het is niet altijd een garantie
voor
een tweede druk.
Maar het helpt elkaar, want ook of het nou een goed boek is of een slecht boek is, de media-aandacht maakt dat mensen het kennis maken met het boek. En dan gaan ze het lezen. En inderdaad, vervolgens moet het boek het zelf gaan doen.
Precies.
Want over een slecht boek praat niemand. Ja, die zeggen, ja, dat hoef je niet te lezen. Nee. En over een goed boek, daar gaan mensen wel over praten. En die gaan het cadeau geven. En zo moet het dan langzamerhand een olievlek worden die steeds groter wordt.
Duidelijk. Ik kijk nog even op de klok, want we hebben nog een plaatje te goed. En een kleine voorleessessie van Rachida Kooijman. Dat is cliffhangertje even. Want we gaan eerst even naar het plaatje. Dan kijk ik weer even naar Thomas, want die gaat hem zo meteen instarten. En ik ga even de titel en de uitvoerende bekendmaken. Dat is De Jeugd van Tegenwoordig. En de titel is Sterrenstof. En je hebt waarschijnlijk een motief om dit plaatje uit te kiezen.
Ja, want ik wilde heel graag iets van De Jeugd van Tegenwoordig. En het nummer dat ik, of de nummers die ik zou willen, die zijn niet allemaal geschikt voor de radio. Want niet elk nummer is even toegankelijk. En ik kies voor Sterrenstof, omdat dat een van hun meest toegankelijke nummers is. En waarom ik voor De Jeugd kies, is dat zij, ik vind het geniale gekken. Dat wat zij maken, dat wijkt zo af van de norm eigenlijk. En dat ik het fantastisch vind dat je al zo lang gewoon doet wat jij wil doen. Maakt wat jij vindt dat jij moet maken. Ook al pas je daarmee niet helemaal
in de mal.
In de mainstream muzieksoort. Ja, daar kan ik alleen maar heel veel bewondering voor hebben. Hmm. Dat je als artiest je zo vrij voelt en zo gesterkt voelt in dat je dit moet maken. En dat je niet buigt voor
de commercie.
De commercie, ja.
Jeugd van Tegenwoordig en Sterrenstof.
Leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is een halve werk. Maar een goed begin is maar de helft. De tweede helft, maar ik hoef geen helft. Wibbelin was 11, ik deed alles zelf. Ik ging zelf naar school, nu kom ik zelf op tv. En ik lach in mezelf, want de sletten ik brein. Nou kijk ze kijken, dus blijf kijken. Alle dikzakken willen op me lijken. Mijn broeder, vergeet dat ding. Stap opzij, ze willen handtekening.
Kaleidoscopische oogst. Ik kijk omhoog, mijn pupillen worden groot. De wereld is mijn plat, ja. Op je polenpips na. Golf neemt de afstand van je hemel lichaam. Ze is van spek. Je kijkt terug in de tijd, als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, intermagalactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof.
Dan ben ik loser in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loser in de sky met dames om mijn nek. Young, yeah, yo, alleen nog maar young. Geen rap centjes, geen peper, geen stang. Totdat hij uit het niks op tv kwam. Ineens changed zijn hele leven, bam. Shows in het weekend, geld op de bank. Gelukkig aan het sterrenstop, maar telt het nog dan. Hij wilde proeven van elke soort drank. Men probeerde hem te zeggen, hij was telkens zo lam. En na een tijdje zat hij crazy in de put. Toen uit de lucht kwam vallen Lady Luck. Ze werd zijn baby en hij was haar baby terug. En alle vlinders in zijn buik zeiden nee tegen die drugs. Ik heb een mokka prinsesje op mijn bankje. Stemklankje, brengt nog steeds brood op een plankje. Soms denk ik terug, heb mijn drankje. Met de sterren in de lucht, en zegt drankje.
De wereld is verplaatst, ja. Op je polenpipsnaar. Golf neemt de afstand van je hemellichaam. Ze is van spektale klassen. Losgepaste toen ze naar me lachten. Je kijkt terug in de tijd als je naar de kijkt. Ja, ze is praktisch, hinter me galactisch. Sorry als ik overdrijf, zelfs als ik naar boven kijk. Zelfs als ik ooit derde ben, dan weet je dat ik ergens ben. Dan ben ik alsnog in de lucht als sterrenstof. Dan ben ik loso in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek. Loso in de sky met dames om mijn nek, bitch, dames om mijn nek, dames om mijn nek.
De opmerkelijke keuze van Rashida Kooijman, de jeugd van tegenwoordig en sterrenstof. Nou, laten we het meteen maar gaan doen, want ik heb het beloofd en jij hebt toegezegd dat je het wilt gaan doen. Dus ze slaat nu haar boek open.
Spijkers met koppen.
Ze gaat nu even een klein fragment voorlezen uit Vossenjacht.
Ik ga voorlezen. Even kijken. Nadja heeft haar vader al ontmoet. Ze hebben elkaar één keer met z'n tweeën gezien. En zij gaat nu op bezoek bij zijn vader en de rest van de familie. En ze staat daar nu voor de deur en heeft net aangebeld. Daar vallen we in het fragment.
Okay.
De vrouw van mijn vader doet open. Officieel is ze mijn stiefmoeder. Het is raar om op je 25ste opgezadeld te worden met een stiefmoeder. Maar na een vader kan zij er ook nog wel bij. Ze kijkt me afwachtend aan. Als ik hallo zeg, doet ze de deur verder open en zegt ze kom binnen. Formaliteiten redden ons in elke situatie. Ongemakkelijk spreidt ze haar armen. Het ziet eruit alsof haar is ingefluisterd dat ze me moet omhelzen, maar dat ze er zelf het hare van vindt. Omdat ze daar maar staat met die armen van haar, geef ik me eraan over. Ze doet het goed, die arme vrouw. Ze heeft maar te slikken dat ze de bastaarddochter van haar man binnen moet laten. Het levende bewijs dat haar man voor zijn huwelijk met haar in het verre Nederland het nodig heeft uitgespookt. Ze heeft een opvallend gaaf gezicht voor een vrouw van middelbare leeftijd. Of misschien is ze een stuk jonger, omdat mijn vader na de breuk met mijn moeder een kindbruidje uit Marokko heeft laten overkomen. Haar grote, hazelnoodbruine ogen kijken me neutraal aan. Ze doet me aan Bambi denken, maar dan een versie met een killere oogopslag.
Mooi. Ja, het geeft precies aan hoe het sfeertje was.
Ja, en hoe zij daar binnenkomt.
Ja, ja, ja.
Ze is wel welkom, maar...
Goed.
Ze wordt ook wel met argusogen bekeken.
Is het succesje al naar het hoofd gestegen?
Nee. Oh, die kans krijg ik ook helemaal niet. Want ik heb twee kinderen die het echt heel oninteressant vinden.
Oh ja?
Ja, ze zijn er... Zij weten het niet beter. Of het is heel normaal dat hun moeder een boek heeft geschreven.
Ja.
En of je moeder nou in een winkel werkt of wat dan ook. Ja, zij krijgen mee dat hun moeder een boek schrijft.
Ja.
En mijn jongste die zei heel ontnuchterend na het derde krantenartikel... Hoezo sta jij nu alweer in de krant? Er zijn toch wel meer mensen die een boek schrijven?
Hoe oud zijn je kinderen?
8 en 10.
Oh, mooi.
Twee meisjes, ja. Ja,
leuk. Want je zei net aan het begin van het interview dat je al een paar weken zweeft op een roze wolk. Die natuurlijk drijft op dat succes. Maar er moet weer natuurlijk wel weer een nieuw boek komen.
Ja, dat moet.
Gaan we daar weer 5 jaar op wachten?
Nee, zeker niet. Nee, want de meeste tijd van die 5 jaren is gegaan naar het overwinnen van die onzekerheid over of ik wel de bagage had om een gekwalificeerd was om een boek te schrijven. En die overtuiging, die ik heb nu een bevestiging gekregen waar ik naar op zoek was. Dus die hele aanloopfase, ja, dat kan ik nu overslaan. Ik kan nu gewoon meteen beginnen met schrijven aan een verhaal. En ik hoef dan niet me daar door die onzekerheid heen te worstelen. Want ik geloof nu dat ik een boek kan schrijven. Ik weet nu.
Je bent zelfverzekerder.
Ik ben veel zelfverzekerder, ja. Ja. En daar heeft mijn manuscriptbeoordelaar, maar ook mijn uitgever en nu dus ook mijn lezers, hebben daar een hele grote rol in gespeeld. Want ik word aan alle kanten bevestigd in dat ik dit klaarblijkelijk kan. En het is heel fijn om voor het eerst in mijn leven te voelen. Oh, maar dit is dus wat ik heel goed kan. Want op werk heb ik daar dus, bij mijn andere werk, heb ik daar dus altijd twijfels over gehad.
Ja, ja, ja.
En hier alles valt op zijn plek.
Wat lekker.
Ja, het is heerlijk. Het is echt heerlijk.
Je bent een gelukkig mens, neem ik aan.
Ja, heel...
Maar...
Ik gun dit iedereen.
Ja, maar het is weinig. Velen zijn geroepen.
Ja, niet een boek, maar dat je vindt wat je moet doen.
Ja, ja.
En dat je gaat doen wat je makkelijk afgaat.
En waar je hart ligt.
En waar je hart ligt, ja. En ja. Dat het niet als werk voelt, maar dat het als hobby voelt.
Ja. Ja,
ja. En dat kende ik ook helemaal niet, hoor. Ik dacht ook altijd over mensen die 60 uur in de week werkten. Van, je bent gek, waarom zou je?
Ja, dat zijn workaholics.
Dat zijn workaholics, precies. Maar nu snap ik het. En niet dat ik 60 uur aan mijn boek werk in de week. Maar ik snap wel hoe je dan maar de hele tijd terug wil naar... je bureau.
Ja, duidelijk. En nu was het in dit geval bij Vossenjacht, had je als aanknopingspunt je eigen leven.
Ja.
Hè, daar kon je uitputten uit je ervaring. Ja. En je vertelde net al dat je allerlei observaties had gedaan. Maar ook uit eigen ervaring als dochter, zeg, tussen haakjes zonder vader,
ja.
Kon je daarmee aan de slag. Hoe doe je dat met je nieuwe boek? Want daar kan je niet meer op terugvallen.
Nee, nou gelukkig heb ik meer trauma's in mijn leven.
Ah, trauma's. Dat gelooft wat.
Dus ik kan ook voor een volgend boek, zelfs voor volgende boeken, kan ik tappen uit dat vaatje.
Oh, oké.
Okay. Er zit meer. Maar ook...
Je komt niet echt getraumatiseerd over.
Nee, ik gebruik het woord trauma natuurlijk ook een beetje gekscherend.
Okay.
Wat feitelijk is, die kras op mijn ziel die het niet hebben van die vader heeft achtergelaten, is feitelijk een soort trauma.
Klopt.
Het is geen trauma waar ik dagelijks aan lijd, maar het is een soort trauma. En zo zijn er natuurlijk wel meer dingen uit mijn jeugd te halen waar een boek over valt te schrijven. Maar het is geen voorwaarde, hoor. Want ik kan me ook voorstellen dat mijn volgende boek misschien wel gaat over iets dat ik niet zelf heb meegemaakt. Maar dan is er altijd wel een linkje te vinden naar iets dat er misschien op lijkt, waardoor ik toch weer uit dat eigen vaatje kan tappen.
Weet je het al?
Nee. Nee. En ik heb ook... toevallig zei mijn man eergisteren, zeg, misschien moet je ook gewoon even met jezelf afspreken dat je tot, zeg maar wat, 1 mei daar ook helemaal niet aan denkt of aan begint. Dat je het even helemaal loslaat. Even compleet...
Blanco.
Blanco, ja. En dat je dan erover na gaat denken. En als het zich eerder aandient, dan dient het zich eerder aan. Maar zo niet, dan hoef je er ook niet over na te denken. En dat is ook wel goed, want ik heb het ook gewoon echt nog even nodig om in dit boek te blijven. Ik moet er nog veel over praten. Ik moet er nog uit voorlezen. Ja. Ik ga het misschien zelf voorlezen. Als
luisterboek.
Als luisterboek, ja. En ik wil ze nog niet loslaten.
Nee, want je moet nog even genieten van... Ja.
Ik wil die twee hoofdpersonen nog even bij me houden.
Ja, ja, ja. En terecht, want het zijn heerlijke mensen.
Het zijn heerlijke mensen, ja.
Daar ben je heel goed in geslaagd om die sympathie op te wekken.
Ja, je zou ze eigenlijk echt willen ontmoeten.
Ja,
hè?
Ja. Je zou ze willen kennen. Je wil ze als vriend en vriendin.
Ja, ja.
Maar dat gaat helaas niet lukken. Dan moet je gewoon het boek blijven lezen. Goed, nou, ik krijg van Thomas te horen dat we nog 2 minuten hebben. Dus wil je nog iets zeggen waarvan je denkt, nou, dat kan ik nu nog even kwijt?
Poeh, ja.
Nou, hoeft niet.
Nee, eigenlijk niet.
Alles
volgens mij hebben we alles gezegd. Volgens mij is het duidelijk dat, dat mijn boek troost biedt voor hen die het nodig hebben. En dat het daarnaast een ode aan de liefde is. Als je de flaptekst leest, klinkt het misschien zwaar.
Maar het is het, nee, zeker niet. Nee, nee. Het leest als een treintje.
Ja, precies. Het is, ja, nou dat is denk ik het laatste.
Nu nog een prijs.
Ja, waarom niet, hè?
Ja, het zou mooi zijn.
Welke zullen we doen?
Geen idee, dat laten we aan de jury over. Ja. Wij gaan in ieder geval afscheid van je nemen, helaas. Want ik vond het een heel gezellig en inspirerend gesprek. En we spraken met Rashida Kooijman over haar roman Vossenjacht. Waar ze heel veel mensen een plezier mee heeft gedaan. Meer vrouwen of mannen?
Nee, ook mannen.
Ja,
ja, ja, ook mannen.
Daar heb je ook een positieve reactie van gekregen. Ja. Nee, ik ben een man. Dus,
ja, jij bent een man, ja, ja.
Om maar een voorbeeld te geven.
En ik had mijn schoonvader, die 77 is, die had ik zelfs in tranen aan de lijn, omdat hij het zo mooi vond.
Zo?
Ja.
Nou, daar ben ik zelf even stil van. Rashida, hartelijk dank voor jouw komst naar de studio en jouw bijdrage aan Paperback Radio. En tot de volgende keer.